Welkom bij De Zomer is Lang. Kunst is Lang is tot 4 september op vakantie, maar we laten je in de tussentijd niet met lege handen zitten. Elke week hoor je een uitzending uit het archief die wij vanuit de redactie bijzonder vonden. En deze week is dat de keuze van redacteur Maurits de Bruin.
Ik zou graag nog eens luisteren naar het interview met Anna de Vriend. Zij maakt werk dat gericht is op onze relatie met dieren, hoe ongelijkwaardig die is in deze tijd. Ja, in het gesprek wordt mooi uitgelegd wat de autobiografische lijn is van dat werk en hoe zij zich eigenlijk altijd zo sterk heeft verhoud tot de dieren om haar heen en hoe ze vroeger sentimenteel of overgevoelig genoemd werd vanwege haar liefde voor dieren. En omdat ze te veel betrokken was bij dierenleed, waar we ons eigenlijk voor een groot gedeelte de meeste mensen van loskoppelen. We hebben onze voedselketen op een bepaalde manier ingericht. En daar kijken we dan verder niet meer naar. En Anna doet het tegenovergestelde. Sterker nog, voor veldwerk, voor een van haar werken, heeft ze slachthuizen bezocht. Ik heb dat zelf ook wel eens gedaan. En ik vind het niet alleen bewonderenswaardig dat zij zich verbindt met die realiteit, maar ook daar werk over kan maken dat alsnog open is en ruimte laat en eigenlijk vooral meer een scala weergeeft van onze rol binnen die voedselketen. Zijn we dader of zijn we dat niet of zijn we dat niet altijd? Dat maakt dit gesprek voor mij, ja, denk ik ook tot iets waar iedereen mee aan de slag moet en gaat ook. Iedereen heeft die relatie tot andere dieren. Daar kunnen we niet omheen.
Welkom bij Kunst is Lang. Een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen. Dag, leuk dat je luistert. Mijn gast van vandaag is Anna de Vriend. Haar werk gaat over structuren van macht en hiërarchie. En meer specifiek de macht die mensen, of menselijke dieren beter gezegd, hebben over niet-menselijke dieren. Zo stapt Anna in een doorlopende reeks performances in de huid van de Crazy Sheep Lady, een variant op het gekke kattenvrouwtje. In die hoedanigheid begraaft ze bijvoorbeeld de huid van een kalfje in het bos. Het kan daardoor niet meer eindigen als luxeproduct, maar vergaat gewoon als de huid van een dier. In een andere performance leest ze delen uit interviews met werknemers uit een dierentuin en uit een slachthuis en zie je videobeelden van een koeienhoofd waar het haar vanaf geschraapt wordt. Tussendoor schropt Anna een bebloede vloer schoon, terwijl de arbeidsvitamine vrolijk uit de radio komen schallen. En niet alleen is Anna de Crazy Sheep Lady, ze kan ook het alter ego aannemen van wat lijkt op een gorilla in gevangenschap. In Extrapol in Nijmegen was een stalen wenteltrap, omgeven door glazen wanden, het verblijf waar Anna tijdens een performance plaste, ijsbeerde en aan het glas likte. Veel van haar werk is te zien als een poging om je in te leven in de situaties waarin de macht van de mens over het dier het grootste is, namelijk wanneer ze gevangen zitten of gedood worden. Welkom Anna, leuk dat je er bent.
Ja, dankjewel.
Je bent hier samen met je hondje, Margarita, ja, hè?
Klopt.
Welkom allebei.
Dankjewel.
Fijn dat jullie er samen zijn.
Dankjewel, wat een mooie intro.
Graag gedaan.
Ja.
Laten we beginnen met jouw persona, de Crazy Sheep Lady. We kennen het stereotype van het kattenvrouwtje.
Ja.
Lijkt zij daarop?
Ja, in bepaalde opzichten wel. Zij heeft aspecten van dat kattenvrouwtje in zich zitten, of in ieder geval haar, hoe zij wordt neergezet in een soort cultureel fenomeen, is denk ik wat ik van het kattenvrouwtje heb geleend. Het gekke, de crazy cat lady.
Hoe is dat? Omschrijf dat eens.
Dat zit hem in hoe vrouwen worden gezien zodra ze op een verkeerde manier, tussen haakjes, met dieren omgaan. Dus ofwel te veel dieren hebben, of een kat hebben, maar geen kinderen als ze ouder zijn. Of geen dieren hebben en niet van dieren houden. Het is een soort personage wat, een soort personage wat wordt gebruikt om, denk ik, de vrouw neer te zetten als het persoon wat goed moet zijn in zorgen voor anderen. En dat dus ook verkeerd kan doen.
En de zorgen dus binnen de maatschappelijk geaccepteerde kaders.
Ja,
voor
precies.
Een kind, voor een ouder, voor 1 of 2 katten, maar niet voor 6.
Exact.
Want dan loopt het buiten de,
ja,
sporen.
Ja, exact. En voor 1 of 2 katten, maar wel als je ook een gezin hebt. Want als je single bent en je hebt een kat. Dat is een stereotype. En het is, ik vond die interessant om te gebruiken, omdat het denk ik, voor mij als vrouw en als opgroeiende jonge vrouw die heel erg van dieren houdt, vaak op mij is geplakt. Niet dat ik de Crazy Cat Lady werd, maar wel dat ik een soort, dat ik werd gezien als sentimenteel of overgevoelig. Of,
als het om dieren gaat?
Ja, of als ik...
Of überhaupt?
Inderdaad, nee, als het om dieren gaat, als ik besluit vegetarisch te zijn. Als ik, weet je wel, alsof ik niet helemaal de echte wereld aan kan.
Hmm.
En ik denk dat bij de Crazy Sheep Lady, dat ik dat heel erg onderzocht bij de Crazy Sheep Lady, onder andere.
Ja. Want op jouw website lees ik inderdaad dat je vroeger te veel betrokken was bij dierenleed. Tenminste, dat zeg je dan zelf in je statement.
Oh,
je kreeg paniekaanvallen in de supermarkt als je voor het vleesvak stond.
Ja, dit was een periode nadat ik veel veldonderzoek had gedaan in slachthuizen zelf. Dus dit was de Crazy Sheep Lady bestond toen nog niet. Die is daaruit voortgevloeid uiteindelijk. Maar dat was een moment waarin ik dus besloot om naar slachthuizen te gaan. Om een soort van om die machtssystemen recht in de ogen te kijken. Te zien hoe gebeurt dat.
Mm-hmm.
En vervolgens kom je daar weer uit in het echte leven. En ga je naar de supermarkt. Want je hebt eten nodig. En is dat contrast opeens zo groot en zo bizar. Van die groteskheid van wat er in een heel groot industrieel slachthuis gebeurt en het resultaat daarvan. En zag ik de dierenvormen, gewoon de dieren zelf als individuen en niet meer als objecten. En dat was een hele rare shift.
En dan vervolgens achter cellofaantjes in verpakkingen in een gekoelde vitrine.
Ja, precies. Ja, dus dat was een heel... Dat is heel intens om die shift in je brein te hebben.
Ja.
Om dat niet meer gecompartmentaliseerd te hebben, zeg maar. Niet in een apart los afgekaderd stukje. Van dit is een dier en dit is een object.
Mm-hmm. Want dat is hoe we dit vormgeven eigenlijk. We zien de objecten in de supermarkt liggen en je weet vaag ergens in je hoofd wel dat er geslacht wordt en dat er die plekken zijn.
Ja.
Maar daar denken we niet al te veel aan, die zien we niet. Dus dat kun je vergeten als je wil.
Ja, dat wordt denk ik door verschillende dingen ons zo makkelijk mogelijk gemaakt om te vergeten. En dat is heel begrijpelijk, omdat het anders denk ik niet helemaal kan bestaan op de manier waarop het bestaat, deze voedselketen, hoe we die nu hebben ingericht, zeg maar. Ik moet denken aan, maar misschien is het te theoretisch dat ik dat erbij haal, maar het is voor mij heel erg verbonden met een essay van John Berger, Why Look at Animals, waarin hij beschrijft dat sinds de Cartesiaanse split, dus sinds de verlichting, de verlichtingsperiode, dat we natuur en cultuur heel sterk uit elkaar zijn gaan halen in ons denken. Dat ook het moment is geweest dat dieren steeds meer in de marges verdwenen van onze samenleving. Dus waar eerst je als gezin een varken vet mestte voor een jaar, om die dan vervolgens ook zelf te slachten voor een vlees voor het komende jaar. En dat naast je huis gebeurde, ook midden in de stad, voor zover dat er toen was.
Mm.
Is onze contact nu met dieren is er bijna niet meer. Tenzij het om een huisdier gaat of dus om wat we eten. Maar voor de rest zien we dieren niet meer, voelen we dieren niet meer. Die zijn niet meer in onze directe omgeving.
Wat het dus makkelijker maakt om ze op te eten.
Wat het makkelijker maakt om er objecten van te maken. Ja. Ja.
En jij hebt eigenlijk bedacht, ik wil dat omdraaien. Of ik wil in ieder geval een systeem bedenken of laten zien hoe het systeem werkt. En er tegenin gaan.
Ja.
En daarvoor moet je het beest in de bek kijken. Een beetje een rare metafoor, maar in ieder geval, daarvoor moet je naar een slachthuis toe. Wat een beetje de gruwelijkste plek moet zijn als je getroffen wordt door dierenleed.
Ja.
ja, om, dat om is... je te bevinden.
Ja, klopt.
Wat kwam je daar tegen? Wat wilde je daar halen?
Ik ging niet met deze gedachten naar het slachthuis. Ik ging eigenlijk... Ik ging in eerste instantie, heb ik contact gezocht met de... Het gaat om een kalverslachthuis, waar ik het nu over heb, deze gebeurtenissen. En daarnaast zit dan dus ook de plek waar die huiden worden verwerkt. Of niet 100% verwerkt, niet tot leer gemaakt, maar wel zodat ik gepreserveerd kan worden en kan rondgestuurd, opgestuurd. En daar zocht ik in eerste instantie contact mee, omdat ik had bedacht dat ik zo'n huid wilde om zelf leer te maken. En ik weet nu nog steeds niet precies waarom ik dat wilde. Ik vond dat een interessant proces. Ik wilde weten hoe dat ging. Ik wilde het uitproberen. Dus dat was mijn eerste aanraking met die plek. En ik denk dat het toen pas voor mij dus dat binnenkwam. Van, oh, wacht even. Die realisatie van al deze huiden die ik hier zie, dat waren echt stellingkasten vol. Voor echt kilometers lang, super hoog, heel veel huiden. Dat waren allemaal ooit kalfjes. En dat was een hele bizar moment voor mij.
Ja, want je stond er dan bijna als dader eigenlijk, om het even gechargeerd te zeggen. Want je wilde zo'n huid
absoluut.
Waar een kalfje voor moest sterven.
Precies, ja, ik ben op heel veel momenten in dit hele proces mezelf tegengekomen als dader, zo gezegd. Of als iemand die even goed in deze cultuur is opgegroeid. En op deze manier met dieren heeft leren omgaan en heeft leren kijken met bepaalde ogen. Dus ik ben mezelf heel vaak tegengekomen als dader. En ik op dat moment at ik zelf nog dieren ook. Dus het was een soort van een hele... Dat was een heel raar, pijnlijk proces. Hmm. En dat ben ik inderdaad... Dat proces ben ik toen in de bek gaan kijken. Zoals jij dat zei, het recht aan gaan kijken. Om het... dat ik dat belangrijk vond om dat te zien. En...
Wat heb je daar gezien? Want we horen inderdaad in die performance fragmenten van eigenlijk de kant van de eigenaar, is het geloof ik zelfs, hè? Van wat daar, dat slachthuis? Of een medewerker, klopt. In ieder geval.
Van de CEO.
Ja.
Ja, klopt.
En die laat eigenlijk zien welke cognitieve dissonantie dat plaatsvindt, waar jij het eerder over had. Dus hij begint soort van te zeggen dat hij zich schaamt voor zijn bedrijf. Of ja, schamen is niet het goede woord.
Ja.
Maar hij snapt dus dat mensen slachten een naar proces vinden. Ja. En in dezelfde adem begint hij over een mooi product wat ze maken.
Ja.
Dus dat is precies die overgang van dier naar, naar product.
Klopt.
Wat heb je daar gezien en wat raakte je daar?
Het zat hem in hele grote, heftige dingen. Maar ook vooral in die hele kleine dingen inderdaad. In dat narratief wat er is, hoe mensen erover praten en denken die daar werken. Maar ook het overkoepelende narratief wat deze industrie voor zichzelf gebruikt en naar buiten brengt. Van dat is een narratief wat heel erg gaat over controle en maatregelen en dierenwelzijnsprotocollen. Dus het gaat heel erg over die controle houden, dat toezicht houden. En dat dan in contrast met zo'n plek zelf, waar je letterlijk door een paar centimeter aan bloed loopt voor dat eerste stuk. En de complete chaos daarvan eigenlijk. En hoe heftig dat is. Dus dat voelt als een hele absurde tegenstelling tot elkaar. Dus dat soort hele grote dingen, maar ook hele kleine dingen als... Wat jij al noemde in mijn performance, dat ik de radio al heel hard heb aanstaan. Dat staat in dat slachthuis, stond het ook heel erg hard aan. En ik kreeg een soort rondleiding van de schoonmaker, de hoofdschoonmaker. En die vertelde dan dat ze onder het personeel een soort prijsvraag hadden gedaan van welk radiostation ze dan de hele dag aan wilden hebben. Dus van die hele rare, kleine, mondaine, dagelijkse dingen. in zo'n setting. En dat je dan... Ja, dat je dan weet dat als je in de auto naar Veronica luistert... Ze luisterde naar Veronica. dat je dezelfde muziek aan het luisteren bent... Als de mensen die kalveren aan het verwerken zijn... en kalveren aan het slachten zijn.
Ja.
Dus dat is... Ja, dat zijn die... Ja, hele kleine dingen en hele grote dingen.
Je hoort hem zeggen op een gegeven moment... de mensen die hier werken, dat zijn goede mensen. Die hebben gewoon een gezin te onderhouden.
Ja.
Die doen gewoon hun werk. Snap je dat soort argumentatie?
Ja. Ja. Ja, of nou ja, ik snap het. Ik vind het moeilijk vanuit hem, de CEO. Omdat dat... hij heeft een andere positie dan de mensen die daar werken of zo. Maar de mensen die daar werken zijn vaak migrantenwerkers, zijn vaak mensen die ook niet heel veel andere opties hebben. Dat zijn mensen die zichzelf moeten onderhouden. Dat zijn natuurlijk. Die zitten ook vast in hoe dit systeem werkt en waar ze naartoe kunnen en waar niet. En ik denk die dissonantie, cognitieve dissonantie die nodig is om op zo'n plek te werken, dat eist ook een tol op een gegeven moment. Dus dat is eigenlijk ook gewoon heel heftig dat dat nodig is. Daarin loopt ook een soort van het narratief van dader-slachtoffer door elkaar. Dat is dan niet zo... niet zo'n duidelijke tweedeling of zo.
Want er zullen ook mensen zijn die zeggen... wij staan nou als mens nou eenmaal boven de dieren... en die mag je best gebruiken om zelf in leven te blijven. Mm-hmm. Niet te sentimenteel worden over als er eens een keer een dier sterft.
Mm-hmm.
Hoort dat hele narratief, hoort dat bij dat slachthuis wat jou betreft? Of zeg je, daar spelen nog inderdaad veel meer grotere dingen... zoals dat economische aspect en de machtsstructuren die in onze maatschappij gelden... waardoor mensen daar moeten werken? Hoe kijk je daarnaar?
Even denken of ik je vraag begrijp. Dus, ik denk... Nee, je moet hem nog een keer stellen.
Ja, dus hoe kijk je naar die plek? Is dat laat ik het anders formuleren. Is dat de plek van het kwaad wat daar gebeurt? Of zeg jij, ja, dat is toch... dat we moeten groter uitzoomen om te zien waarom zo'n plek überhaupt bestaat?
Ja, we moeten groter uitzoomen. Maar om groter uit te zoomen... ben ik heel erg ingezoomd. Dus ik denk wat de systemen en de dynamieken die in dat slachthuis te vinden zijn, is op een wat kleinere schaal denk ik hetzelfde als wat je vindt in een hele grote schaal. Dus die focus op controle, dat narratief binnen zo'n slachthuis en die compartmentalisatie, dus die onderverdelen in hokjes. Dat zijn allemaal dynamieken die we ook buiten het slachthuis en in een grotere schaal vinden. En die ook inderdaad gaan over overkoepelende machtssystemen waarin er een hiërarchie is in deze wereld tussen mensen en andere dieren. En hoe daarnaar wordt gekeken, hoe daarmee wordt omgegaan. Even kijken of ik hem wat concreter kan opnoemen hiervan. Dat weet ik nu even niet. Dat komt denk ik zo.
Mm-hmm.
Ja. Ja.
Dus eigenlijk heb je het slachthuis genomen als een van de extreemste voorbeelden... en waar misschien al die systemen het hardst botsten op elkaar.
Ja.
Met de heftigste gevolgen.
Ja, klopt. Inderdaad. Het is een extreem heftig voorbeeld, maar ook een de plek waar je naartoe moet eigenlijk bijna om dat aan te zien en te zien gebeuren. Om die grotere systemen te snappen. Of ook te gaan zien. En dat zit hem echt heel erg in die narratieven die we voor onszelf en voor elkaar hebben rondom dieren. Inderdaad, om weer terug te gaan naar de sheep lady en dat sentimentele rondom mensen die heel erg van dieren houden en specifiek vrouwen die heel erg van dieren houden. Dat is ook zo'n narratief om het dier op afstand te houden en om het dier anders dan ons te houden. Want een kat hebben in plaats van een kind, dat is natuurlijk heel anders. Maar waarom is die zorg zo anders? Waarom is die liefde zo anders? Omdat een kat natuurlijk geen mens is. Dus dat mag je niet in dezelfde categorie plaatsen.
Ja.
Dus dat moet dan wel... Die kat staat dan eigenlijk symbool voor dat deze vrouw heel zielig is dat ze single is en eigenlijk een kind wil. Maar die zorg nergens in kan stoppen. Dus dan gaat het naar een kat.
Ja.
En het kan niet gewoon een vrouw met een kat zijn.
Ja, de kat dreigt in de menselijke klasse te komen als hij zoveel aandacht krijgt.
Precies,
zoveel liefde. Dat
precies.
Mag niet.
En dat mag niet. Nee. Dat is inderdaad, dat is crazy.
Hmm.
Zit er ook, ja, een soort, wordt er ook een beetje gepathologiseerd. Een soort mentaal probleem van gemaakt.
Ja. En wat is dan de manier om dat te doorbreken? Moet jouw performance dat ook teweeg brengen in het ideale geval? Dat mensen denken, ja, wacht even, we kunnen dat inderdaad niet opknippen. Het is hetzelfde mm-hmm. dier wat vermoord wordt in een stukjes gelegd in de supermarkt.
Mm-hmm.
Zou dat het ideale effect zijn?
Als effect vind ik het fijn om zaadjes te planten. Dus om wat ik in mijn performances doe, is die absurditeit die ik zelf ervaar tussen die hele grote dualiteit rondom het narratief wat we hebben en wat er daadwerkelijk gebeurt. Dat eigenlijk te kopiëren in een totaal andere context, waardoor je dat opeens gaat zien voor wat het is, wat heel raar is. En daarmee hoop ik een beetje zaadjes te planten eigenlijk. Ik pretendeer niet dat mensen er meteen een 180 shift uithalen in hun denken.
Mm-hmm.
Maar dat zou wel heel mooi zijn natuurlijk.
Ja.
Ik denk dat dit soort processen, net als bij mij, heel langzaam en pijnlijk gaan eigenlijk.
Want ben je daarna meteen gestopt bijvoorbeeld met vlees eten?
Toen ik bij de kalver huiden was, ik denk dat het nog een half jaar heeft geduurd voordat ik wel meteen veganistisch ook. En daarna nog een paar maanden totdat ik dat echt volledig was. En dan duurde het ook nog een tijdje voordat je, tenminste voor mij, voordat ik helemaal begreep en voelde, soort van dat die producten dieren waren nog steeds. Dus dat is een heel langzaam, ingewikkeld proces, omdat het zo geïmpregneerd is in je brein, denk ik, van jongs af aan. Hoe dit werkt.
Ja.
En je niet in aanraking komt met dieren. Dus het worden nooit subjecten. Het blijven altijd objecten.
Ja, je kunt het ook weer snel vergeten. Dus zelfs als je zo'n ervaring hebt gehad.
Ja.
Er stond een tijd geleden in de krant een opiniestuk dat mensen een soort slachtbewijs zouden moeten halen.
Hmm.
Er werd gezegd, je zou in ieder geval één keer in je leven een diergeslacht moeten hebben, zodat je precies weet hoe gruwelijk het is.
Hmm.
En als je dat dan kan en je bent daar trots op, dan krijg je een diploma waarmee je vlees mag eten.
Ja.
Goed idee?
Misschien gedeeltelijk, weet ik niet. Het is iets heel anders om een dier te slachten en om een dier te eten uit zo'n industriële setting. Dat zijn hele andere dynamieken, hele andere iets wat daar gebeurt.
Mm-hmm.
Maar het heeft wel iets. Dat je zelf een dier in de ogen moet kijken en dat vervolgens dan moet doden, anders dan eet je geen vlees.
Het lijkt mij dat heel veel mensen daardoor denken, laat dan maar.
Dat hoop ik. Dat denk ik ergens ook. Ik vraag me ook af of er mensen zijn die zich daar doorheen beuken, zeg maar.
Mm-hmm.
En dan zoiets hebben van, oké, cool, nu mag het. En dan vervolgens alsnog de rest van je leven dieren voor je laten slachten in een hele geïndustrialiseerde grote setting, wat, ja, wat alsnog dan weinig verschil brengt in hoe je over dat dier nadenkt, denk ik.
Ja.
Omdat het dus heel makkelijk is om te vergeten.
En het idee van zelf een schaap groot brengen, het 5 jaar hebben en het dan zelf slachten om op te eten, vind je dat... Ja, we hoeven niet een morele wedstrijd hiervan te maken, maar denk je dat dat beter zou zijn dan een stukje schapenvlees kopen in de supermarkt?
Ik denk als we in een wereld zouden leven waarin dat de enige manier is om vlees te eten, denk ik dat dat beter is dan hoe we nu leven. Op heel veel levels. Gewoon alleen al voor het milieu maar, yeah. En voor het klimaat. Maar in hoe we naar dieren kijken ook, absoluut. Want het is, want er zit een hele grote... Je krijgt heel veel verantwoordelijkheid op je bordje opeens om zo'n dier groot te brengen en dood te maken. Dat is een, dat hele leven heb je in je handen. En ik hoop dat je dat dan ook voelt. Ik zou het zelf alsnog niet kunnen of doen, omdat ik dat... Omdat ik een ander wezen niet dood wil maken. Maar het is nu... Hoe het nu in elkaar zit, worden er heel veel wezens voor je doodgemaakt. Zonder dat je daar zelf ooit je handen aan vuil hoeft te maken.
Ja,
ja, en dat is wel... Dat is wel heel makkelijk.
Ik begrijp nu ineens dat het begraven van de kalfshuid voor jou ook een soort rituele daad was. Niet alleen met oog op het kalf zelf, maar ook voor jouzelf.
Ja.
Dus dat je bent daar naartoe gegaan om dat huid, stuk huid te kopen.
Ja, ja,
en nu
klopt.
Zeg je, oké, ik geef het weer terug eigenlijk aan de natuur.
Klopt, ja. Ik heb het niet gekocht trouwens.
Ah, oké.
Ik kreeg het mee, omdat het niet... dat het weg, heel veel huiden worden weggegooid als ze niet goed genoeg zijn. Het is een luxe product. Kalfsleer. Maar klopt, ja, dat was inderdaad, ja, dat is een het was een moment van, ik had dat kalfshuid wat ik toen had meegekregen, heel lang heb ik dat in mijn bezit gehad. En ik heb dat eerst, wat ik wilde doen, geprobeerd om daar dan leer van te maken. Dat was echt een heel naar heftig proces waar wat ik op een gegeven moment heb opgegeven, maar waar ik nog heel erg lang heb geprobeerd van, oh nee, dit is waarom ik dit wilde doen.
Waarom was het zo naar?
Het is heel... Je moet aan de binnenkant van de huid, zeg maar, zit nog een laag vet wat je eraf moet schrapen. Dat is gewoon fysiek heel zwaar werk, maar het is ook... Ik werd er super misselijk van. Het is ook echt heel vies werk.
Oh ja.
En het is heel... Je komt er niet omheen, weet je wel. Dit is een huid van iets geweest. Dus die dissonantie werd gewoon langzaam afgebokkeld, denk ik. En toen heb ik daar een sculptuur van gemaakt... wat in een vriezer te zien was. Dus gewoon de huid rauw zoals het was... maar dan ingevroren, zodat het alsnog niet zou vergaan... maar ook niet leer hoefde te worden. En het op die manier te zien was. Ja, en inclusief alle soort van kleine dingetjes die dat een huid van een individu maakte. Dus littekentjes en vlekjes. En toen heb ik inderdaad uiteindelijk als de sheep lady die huid uitgevroren en begraven als een moment van... Het is eigenlijk niet aan mij om de huid van dit wezen. Wat is een. Ik bedoel, het is een heel raar idee. Stel, ik zou doodgaan en mijn huid wordt er afgehaald. En dat wordt soort van on display heel lang gehouden zoals het is. Of het wordt gemaakt tot een product, tot schoenen, tot een tas.
Jij ziet geen verschil tussen het menselijke dier en het niet-menselijke dier. Geen waardeverschil.
Ik zie heel veel verschil, maar inderdaad geen waardeverschil in die zin. Dus toen heb ik het begraven, wat ik denk ik ook zou willen, wat er met mijn huid zou gebeuren in zo'n situatie. En het weer een beetje waardigheid terug te geven of zo. En er afstand van te doen.
Hoe ziet wat jou betreft de ideale wereld eruit? Hoe zouden wij moeten samenleven met onze andere dieren? in evenwicht? Kan dat? En hoe zou je het willen?
Dat is wel een hele grote moeilijke vraag. Ik weet niet hoe ik dat moet antwoorden. Dat weet ik niet. Ik heb daar geen duidelijk beeld op. Ik denk wel dat het heel erg belangrijk is om daarover te fantaseren. Ik doe dat zelf misschien ook niet genoeg. Ik hou heel veel van science fiction boeken. Dan vooral van bijvoorbeeld Ursula K. Le Guin of Octavia Butler. Omdat zij dat wel heel goed doen. Een soort van dat fantaseren over totaal andere werelden en hoe die in elkaar zitten. En dat is super inspirerend. Maar ik weet niet of ik dat zelf
dus,
kan.
We zitten vast in onze eigen wereld.
Ja.
Met inderdaad de scheiding tussen die twee waardesystemen, mens en dier.
Ja.
Dat we die nauwelijks bij elkaar kunnen fantaseren.
Ja. Ja, klopt. Want inderdaad, ik kan hier wel een heel mooi beeld schetsen van inderdaad een wereld waarin industriële veehouderij niet meer bestaat. Waarin alle koeien die er nog zijn vrij worden gelaten. Of iets in die richting. Maar dat is heel... Ik weet niet, je komt heel snel tegen obstakels aan daarin. En misschien laten we onszelf ook niet vrij genoeg om dat gewoon ook een beetje fantastisch te laten of zo. Ik weet niet, het voelt alsof ik snel word tegengehouden door de realiteit van de situatie. En,
waarmee je dus eigenlijk niet per se een activist bent. Want er zijn activisten die zeggen, hup, open die stal en laat die beesten maar ontsnappen.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Blijkbaar zit wat jij doet in een andere denkwereld. Is dat een stapje verder dan hoe je jij zou willen gaan?
Nee, ik zou absoluut een stal opengooien. Oh. Dat zou ik zeker doen. Ik denk alleen niet dat het een oplossing is voor het structurele probleem. Maar ik denk wel dat zo'n actie heel, heel krachtig en belangrijk kan zijn. Voor die individuen, die koeien, die zelf opeens autonomie krijgen om gedeeltelijk dan. En voor een soort van misschien die... ook ergens die shockfactor van, wat, hoe werkt dit? Voor mensen eromheen. Maar ik denk niet dat dat een structurele oplossing is. Maar ik kan het nu ook niet zeggen wat dat wel is.
En bijvoorbeeld kweekvlees. Is dat iets waarvan je denkt, ja, top, laten we doen. En dan, alle dieren vrij en lekker in een lab hamburgers maken?
Ja, op zich. Als mensen het... Kijk, ik eet al heel lang geen vlees meer. Ik mis het echt totaal niet. Het is voor heel veel mensen wel heel erg belangrijk. Dat is gewoon wat het is. En als kweekvlees daar een goede vervanging voor is... Ja, prima. Ik weet niet. Het is ergens op die manier ook wel pragmatisch misschien. Het is ook... als dat betekent dat er geen industriële veehouderij meer nodig is... Ja... Why not?
Ja. Een andere alter ego wat je hebt, noemde ik in de inleiding al. Een soort Bakito in gevangenschap.
Yeah.
Zo zou je het kunnen zien. Vertel eens, wat gebeurde er precies in die performance?
Simeon. Simeon is inderdaad... Dat begon bij Bakito. Ik had een soort moment dat ik dat beeld weer voor me zag. Ik was zelf redelijk jong toen Bakito ontsnapte. Volgens mij was dat in 2008. Zoiets.
Omschrijf het beeld eens.
Ik zag dat op het nieuws, zag ik dat voor me. Dus dat was een heel korrelig telefooncamerabeeld van een silhouet van Bakito, wat zeg maar over de paden liep waar je als mens loopt in een dierentuin. En ik zag dat beeld weer voor me en dat was heel... Ik vond dat zo'n goed, mooi beeld. En daar ben ik toen ingedoken. En dat is... en ik denk dat komt omdat dat een heel... Als je daarnaar kijkt... een heel raar, bizar, krachtig moment is. Dat Bakito... En dan Nee, goed. Bakito dus als dier in gevangenschap. Gedeeltelijk geobjectificeerd, dus als spektakel daar is. Zelf besluit om uit dat hok te gaan. En dat was ook, voor zover ik begreep, niet een heel grote moeilijke stap. Volgens mij, er zat een stukje water omheen, wat soort van de grens was. Dus het was niet alsof hij eerder niet had kunnen besluiten om uit dat hok te gaan. Hij had gewoon niet echt de reden toe. En nu wel. En hij besloot dat te doen. En dat is een hele... Dat grijpt je aan als je dat ziet, want het is heel eng opeens. Dat om zo'n dier zijn eigen autonomie te zien claimen, zichzelf van object naar subject te maken. Ja. En opeens dat besef van, oh wow, dit dier kan heel veel schade aanrichten, wat hij ook heeft gedaan bij een vrouw. En het is opeens heel eng. En dat ik vond dat super krachtig.
Het raakt dus aan heel veel terreinen. Dat raakt aan de veiligheid die we voor onszelf hebben gecreëerd en die ineens weg is.
Ja, weer die controle die we denken te hebben. Wat een heel dun laagje is op een hele chaotische realiteit of zo.
Ja. Hoogmoedig ook wel eigenlijk. Dat we denken, nou die gorilla die stapt niet over dat watertje. Die blijft wel daar.
Ja, ja. En dat was ook heel lang zo. Want hij had gewoon niet echt de reden toe, inderdaad. Wat is ook inderdaad bewijs dat het zijn eigen keus was om te blijven waar hij was. Dat hij het daar prima vond tot dan toe.
Ah, dus je zegt het idee van gevangenschap is daarmee ook niet zo zwart-wit?
Het idee van gevangenschap in dierentuinen is niet per se heel zwart-wit. In de zin van... ze zitten in gevangenschap. Ik bedoel, Bakito kon niet kiezen om op het vliegtuig te stappen.
Ja,
daar.
Precies. Dus natuurlijk.
Ja, precies. Dus natuurlijk is dat. En als hij verder was gegaan en meerdere mensen had aangevallen, was hij waarschijnlijk ook doodgeschoten. Dus nee, natuurlijk zit hij in gevangenschap. Maar het idee van autonomie daarin is niet zo zwart-wit. Daar zitten nog steeds hele autonome keuzes in. En ik denk dat we dieren misschien niet altijd die credits geven voor die keuzes, zeg maar.
Wij denken voor dieren, eigenlijk.
Ja, inderdaad. Ja, dat is van, oh, maar dat doet hij hier en hierom. Oh, maar daar en daarom. En niet gewoon, dit is een keuze die een dier kan maken als autonoom wezen met eigen beweegredenen, waar wij niet zoveel mee te maken hebben. Wat misschien ook niet over ons gaat, altijd.
En ben je daar anders naar gaan kijken door die performance te doen? Want je zat daar als een soort Bakito in die
dat
gang,
was,
in die trap.
Dat was niet ik.
Dat was jezelf niet?
Nee.
Dat had ik niet door van het beeld.
Ja, nee, dat is die performance is gemaakt met Kai. De andere verzorger van Margarita ook, ons hondje.
De co-ouder.
Precies, de co-ouder, ja. dat is echt met hun gecreëerd. En wacht, heel even terug naar wat je vroeg. Je vroeg...
Ik vroeg me eigenlijk af, wat als je zo inleeft... Maar goed, dat heb jij dus niet fysiek letterlijk gedaan.
Mm-hmm.
Kom je dan bij iets dichter bij de autonomie van zo'n dier, van dit dier in dit geval?
Ja, dat hebben we samen wel heel erg onderzocht daarin. Wat zijn die kleine dingen die je doet in zo'n situatie die alsnog jouw autonomie claimen?
Ja.
We hebben Kai een soort van opgesloten in het trappenhuis van Extrapol. Wat zijn dan de bewegingen die je maakt, de acties die je doet? Hoe voelt dat? Daar zit heel veel verveling bij. En dan uit verveling ook besluiten om een raam te gaan likken. Ergens in te gaan klimmen. Om als je moet plassen in een hoekje te gaan plassen. Dus inderdaad, die keuzes van omgaan met die situatie zijn hele autonome keuzes.
En is dat bedacht of komt dat voort uit het feitelijke zijn daar in die ruimte?
Dat is, nee, dat, ja, dat komt daaruit voort en uit het hele traject daarvoor. Dus kijken naar beelden van Bokito, kijken naar andere dieren in gevangenschap. Ik was al langer bezig met een dierentuin als fenomeen überhaupt. Ik heb ook een super interessant gesprek gevoerd met iemand die research had gedaan over hoe dieren in een dierentuin, specifiek pinguïns bij haar, naar mensen keken. Naar bezoekers keken, hoe die relatie in elkaar zat.
Namelijk?
Dat is enrichment. Dus dat is mentale verrijking. Een soort entertainment eigenlijk voor hen.
Ah, dus dat is... Zij denken om 9 uur begint het entertainment voor ons. Dan gaat de tent open en dan
precies,
begint onze voorstelling.
Ja, en dan gaan wij kijken. Ja, eigenlijk wel. Dus dat is, ja, dat is heel... Dat is ook inderdaad zo'n hele autonome iets wat wij... Ik had geen idee en dat is fantastisch dat zo werkt.
En hoe weet zij dit? Want je kunt niet vragen aan een pinguïn.
Nee.
Hoe kijk je naar alle bezoekers die voorbij komen?
Haar expertise was pinguïns, dierentuin pinguïns. Zij was research director van een dierentuin. Zij kon cortisol levels meten in de urine. Dus stress levels meten in de urine. En dat zette zij langs periode dat er heel weinig bezoekers waren. Dus in de winter of tijdens de lockdown. En langs tijden dat er heel veel bezoekers waren, dus in de zomer. En dan viel het dus op dat de stresslevels hoger waren als er geen bezoekers waren voor een tijd. Wat je niet zou zeggen, want het lijkt... Ik zou zeggen dat het een hele stressvolle situatie is om superveel mensen om je heen te hebben die naar je kijken.
Ja.
En veel geluid maken. Maar dat is dus... Dat is dus niet per se waar.
Wat goed, het zijn een soort acteurs geworden misschien of zo, die een publiek nodig hebben.
Ja.
Of die in ieder geval genieten van de aandacht.
Ja, of nou ja, dan maak je er wel weer van dat zij voor ons als mensen een soort show aan het geven zijn. Misschien is dat ook wel zo, hoor.
Nee, maar ze hebben ook het publiek nodig om zich erkend te voelen, blijkbaar.
Misschien.
Althans, dat lezen we dan, dat leg ik erin.
Ik vind dat wel een leuke interpretatie.
Ja.
Ik zag het meer als dat zij... Gewoon hoe wij naar aapjes kijken. De aapjes ook naar ons kijken.
Ja.
Van, wat doet hij? Ja, precies. Dat is gewoon heel...
Ja.
Gewoon het gedrag zien als iets heel erg leuks om naar te kijken.
Ja,
dus dat al die soort van ervaringen en kleine dingetjes bij elkaar... plus die ervaring van in dat trappenhuis opgesloten zitten... dat creëert dan een performance.
Ja. Heb jij ideeën over wat een goede communicatie zou zijn tussen menselijke dieren en niet-menselijke dieren? Want we spreken niet per se dezelfde taal.
Mm-hmm.
Is er een taal te vinden die dat mm-hmm. overbrugt, wat jou betreft?
Ik denk die tweedeling, mensen en andere dieren, daar hebben we het al over. Eén hele specifieke groep en één hele grote groep. Want andere dieren, dat is walvissen en... mijn hondje Margarita.
Ja.
Dus dat is een hele grote. Ik denk, om het wat kleiner te houden... de communicatie tussen mensen en hun huisdieren... gaat denk ik heel erg over lichaamstaal vaak en routines. En samen je dag indelen eigenlijk. Ik denk dat die communicatie gaat denk ik heel vaak over de non-verbale communicatie. En ik denk dat daar ook vaak een risico in zit dat we inderdaad een bepaalde betekenis toeschrijven aan wat we zien bij een dier. Dus bijvoorbeeld bij honden dat als ze blaffen of op de bank liggen, dat het dan dominant gedrag zou zijn. En dat misschien niet altijd zo hoeft te zijn. Dat het ook heel erg vanuit een menselijk idee van hiërarchie en van macht vaak daarop wordt gelegd. Want ze kunnen inderdaad niet praten. Ze kunnen niet in onze taal aan ons uitleggen hoe ze iets voelen of ervaren. Dus dat heeft denk ik vaak te maken met observeren en jezelf checken. Oké, wat ik nu vind, wat hier gebeurt... Waar komt dat vandaan?
Ja,
waarom denk ik dat?
Ja. En kijk je dan naar de wetenschap om die taal verder te ontwikkelen? Dus inderdaad het meten van stresshormonen bijvoorbeeld?
Ik denk dat een hele mooie grote rol kan spelen, ja. Ja, ik vind dat fascinerend. Van die penguins die terugkijken. Ik denk ook dat de wetenschap niet per se immuun is voor die menselijke...
Nee, voor ingenomenheid.
Nee, precies. Dat er alsnog voorzichtig mee om wordt worden gegaan.
En kunst, welke rol kan kunst daarin spelen? Ben je een medemaker met de andere dieren waarmee je werkt?
Ja, zo zie ik dat wel. Zonder al deze kennis van al deze dieren en hun situaties en hun keuzes... Zou ik niet het werk maken wat ik maak. Dus dat voelt wel als een samenwerking, denk ik. Op elk soort van groot belangrijk punt in een maakproces kan ik meestal achteraf pas, niet op het moment zelf, zien welk dier me ook heeft geholpen daardoorheen.
Heb je daar een voorbeeld van?
Ja, toen... zeker. Ik denk toen ik bezig was met die kalfshuid, toen was ik heb dat gedaan bij waar ik ben opgegroeid. Want ik woonde toen zelf in een studentenkamer, dus dat was niet een goede situatie voor een hele grote rauwe kalfshuid.
Ja.
Dus ik ben toen gegaan naar waar ik ben opgegroeid en dat is een heel klein dorpje in de weilanden. Waar ik ook als kind met mijn moeder heel veel schapen, heel veel leplammetjes heb ondergebracht en heb grootgebracht. Dus daar is een soort kudde, nee, is een kudde schapen. en door dat hele pijnlijke proces eigenlijk, wat ik daar met die huid doorging, een soort van dat besef van wat ik nu, waarom ik dit aan het doen was, waarom... wat die huid eigenlijk was. Dat heb ik met die schapen doorgebracht, zeg maar. Dat heb ik...
En ze hebben jou gestuurd op cruciale momenten?
Ze hebben mij gesteund, denk ik. Ik heb dat zelf gedaan, maar ik heb steun gehad. En ook gewoon sturing.
Hoe voel je dat dan? Hoe ervaar je dat?
Denk door die observatie, door te zijn met die dieren en te kijken en te zien hoe dieren zelf keuzes maken en zelf bestaan onder elkaar. Hoe ze niet per se bezig zijn met mij of met andere mensen eromheen. Dus ik denk zijn met andere dieren die zich autonoom... gewoon autonome wezens zijn, gewoon daar zijn, dat heel erg heeft ondersteund en heel erg heeft geholpen.
Ja, dat je daardoor ziet, die dieren zijn er niet voor mij, die hebben hun eigen leven en hun eigen omgangsvormen en dat moet ik respecteren, dat moet ik
zien. Ja, precies, ja, dat zien, dat al. En dan, ik denk dat heel erg heeft geholpen met die... cognitieve dissonantie. Van, oh, dit kalf was, weet je wel, net als deze schapen. Net als mijn hondje Margarita. Ook een wezen op deze manier. Het vlees en de zuivel in de supermarkt waar ik doorheen loop, was dat ook ooit. Dus die nabijheid. Eigenlijk gewoon. Ja.
Wat zit er voor je aan te komen? Komt er een nieuwe performance aan?
Ik heb niks concreets op de planning. eigenlijk. Ik ben wel... Het werk wat ik maak, de processen zijn langzaam. zijn gewoon langzaam.
En waar zit je nu in? Wat interesseert je nu?
Ik zit nu in beelden van nachtcamera's die ik heb gemaakt... in de bergen in Spanje, waar ik een tijd was voor een residentie. En dat zijn beelden gemaakt op nachtcamera's die veel door jagers worden gebruikt daar... om 's nachts te kunnen zien wat de paden zijn van de dieren die ze willen jagen.
In een bos,
dus hoe inderdaad wat de infrastructuur is eigenlijk... En ik heb ook nachtcamera's opgehangen en ik heb ook die beelden nu. En dat was ook weer zo'n checkmoment van mezelf. Van, oh wacht, ik ben hetzelfde aan het doen als deze jagers. En wat is dat eigenlijk? Wat ben ik eigenlijk aan het doen? En dat voelt heel raar. Dat is eigenlijk iets zien wat je niet hoort te zien. Heel erg een bepaalde situatie, een plek toe-eigenen.
Ja. Zoals je op mensen zou spioneren, yeah. Ben je dus nu, als je die autonomie serieus neemt, een yeah. Beest aan het bespioneren.
Ja, yeah, ja, yeah, exact. En inderdaad, en gewoon aan het ervan uit aan het gaan dat ik dat mag zien, ja. Inderdaad. Dus ik heb die beelden nu. En ik ben dat verder aan het onderzoeken. Dat die eigenschap, of die toe-eigening ja. Misschien. Van wat we zien en wat we mogen zien. En
Er moet heel veel aangepakt worden en veranderd eigenlijk. Als we naar een soort evenwichtig systeem willen komen. Dus de vraag die ik net stelde, hoe zie je dat voor je? Dat is allemaal nog in progress. Dat is allemaal nog in onderzoek.
Mm-hmm.
En dit is gewoon een stapje daarvan.
Ja, misschien ook dat ik die vraag heel moeilijk kan beantwoorden, is een beetje hetzelfde als dat ik, hoe dat werkt in mijn creatieve proces. Ik kan niet zeggen wat eruit komt, wat ik wil dat een werk wordt of wat een werk gaat worden. Het is dat proces en dan uiteindelijk ben ik op een plek. Het is ook vaak de omgeving of het persoon, de performer, zoals bij Kai, waar het werk echt gaat gebeuren en opeens een werk wordt. En dat hele proces daar naartoe, daar zitten heel veel rare, pijnlijke momenten in en inzichten en dan weer keuzes. En ik denk dat dat ook zo is met de wereld en de maatschappij en bewegen naar een ander systeem en daar anders mee omgaan. Ik vind dat moeilijk om nu al te zeggen wat daar een eindresultaat van zou moeten zijn. Maar de inzichten en keuzes in dat proces daarnaartoe, daar zitten we middenin. Dat is heel mooi en belangrijk.
Dat kunnen we volgen in ieder geval via je Instagram-pagina, denk ik, hè?
Ja.
Nog op een andere manier?
Mijn website. Dat zijn ze.
Succes daarmee.
Dankjewel.
Ook omdat het zo'n pijnlijk proces is. Dat kan ik me goed voorstellen. Dat je af en toe heel erg met je hoofd tegen de muur loopt. En denkt, hey, dit had ik van mezelf ook niet verwacht.
Yeah.
Of van onze maatschappij.
Ja, dat is denk ik ook waarom het zo lang duurt. Yeah. Soms dat ik een maand gewoon even niks kan doen eigenlijk.
Geeft niks.
En dat ik er dan weer kom. En dat is het gewoon.
Gewoon doorgaan. Dankjewel. Yeah. Leuk dat je er was.
Yes, dankjewel.
En Margarita ook natuurlijk.
Ja.
Yeah. Die lekker te slapen. Dus die vermaakt zich ook.
Ja.
Tot zover Kunst is Lang voor deze week. We zijn er volgende week weer. Tot dan.